Een heel goede middag. Fijn om hier te zijn en samen te aanbidden. Wat een prachtige liederen hebben we samen gezongen en ook naar geluisterd. Het is zeer tot opbouw en zeer tot eer van de Heer. Dus ik ben heel blij om jullie weer te ontmoeten en dat we samen ook Gods woord kunnen openen. Ik wil met jullie lezen misschien wel het allerbekendste gedeelte uit de Bijbel, namelijk de gelijkenis van de verloren zoon. En daar wil ik een paar gedachten met u over delen. En aan de aanleiding van die gelijkenis wil ik tot u spreken over het thema de omhelzing van de Vader. De omhelzing van de Vader. Lucas 15 vanaf vers 11 willen we samen lezen. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 15 vanaf vers 11. En we lezen tot en met vers 24. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem, van zijn vader, verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen, en hij snelde hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemiste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nou, tot zover. Het gaat natuurlijk ook nog over de tweede zoon, maar dat laat ik voor nu even liggen. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis. Dit is natuurlijk niet echt gebeurd, maar het is een gelijkenis die Jezus vertelt. En daarin schetst hij het beeld van een zoon die aan zijn vader de erfenis vraagt als de vader nog leeft. En dat is natuurlijk grof. In onze tijd zou dat grof zijn als je vader nog leeft of je moeder nog leeft om aan je vader of moeder te vragen, mag ik mijn erfenis? Want daarmee zeg je eigenlijk dat je er naar uitziet. Dat de tijd aanbreekt dat je vader er niet meer is, zodat je die erfenis kan gaan gebruiken. Daarmee deed deze zoon zijn vader pijn. En de vader doet het ook nog. Hij verdeelt zijn vermogen onder zijn beide zonen. En de jongste zoon die maakt het te gelden. Die gaat het gebruiken. En hij vertrekt dan ook van zijn vader en van zijn moeder en van zijn broer. Ook daarmee heeft hij zijn vader en moeder en broer pijn gedaan. We zeggen wel eens, het gras is altijd groener aan de andere kant van het hek. Dat komt omdat als je naar het gras van je buren kijkt, dan kijk je vanaf de zijkant naar het gras van je buren. En dat ziet er altijd groener uit dan wanneer je van bovenaf naar je eigen gras kijkt. Daarom zeggen we, het gras is altijd groener aan de andere kant van het hek. Maar deze zoon, deze jongen die dacht, ik zal ergens anders het beter hebben dan hier. Ik wil niet bij mijn vader blijven. Ik wil naar het buitenland toe gaan en daar wil ik mijn eigen leven leiden. En ik wil mijn leven inrichten zoals ik denk dat beter is dan mijn leven nu. En dat is wat hij gaat doen. En hij gaat op reis, hij neemt zijn geld mee naar een ver land. En dan gaat hij zijn geld gebruiken en hij verkwist het. En dan staat er in een losbandig leven. Hij verkwiste zijn geld door feestjes te vieren. En zolang hij geld had, had hij vrienden. En hij gebruikte zijn geld om vrouwen te kunnen vasthouden en hij hield vrouwen vast. En het leek allemaal prachtig en mooi, maar toen zijn geld er doorheen was, waren er geen feestjes meer en waren zijn vrienden er ook niet meer. En de vrouwen die hij vast had gehouden, die bleken ook voor geen millimeter van hem te houden. En die was hij ook kwijt en hij raakte alles helemaal kwijt. En hij kwam in gebrek terecht, hij begon de gebrekken te lijden. En hij begon zozeer gebrek te lijden dat hij niet eens meer te eten had. Hij kwam van een vermogende vader en hij had veel geld toen hij wegging, maar na een tijdje had hij helemaal niks meer. En dan wordt hij in dienst genomen bij een boer en dan mag hij de varkens van die boer weiden. Maar dan kan hij niet eens zijn buik vullen met de schillen die de varkens te eten hadden. En varkens zijn volgens het Jodendom onreine dieren, dus er werden in Israël helemaal geen varkens gewijd. Dus ook dit beeld duidt op onreinheid waar deze man in terecht is gekomen met alle ellende van dien. En het is natuurlijk een beeld van mensen die van God afdwalen. Het is een beeld van de mens die denkt dat het gras aan de andere kant van het hek groener is. Dat je een beter leven kunt hebben als je niet met God leeft. Als je de Heer en Meester van je eigen leven bent. Als je zegt, nou ik ga mijn leven inrichten zoals ik denk dat het goed is. En dat ga ik zelf voor elkaar krijgen. En ik ga mijn eigen geluk maken. En ik ga mijn eigen paradijs op aarde creëren. Het is eigenlijk het verhaal van de mens. De mens die volgens de Bijbel inderdaad van God is afgedwaald. De mens die tegen God heeft gerebelleerd. De mens die een vijand van God is geworden. En zoals deze zoon zijn vader pijn heeft gedaan. Zo hebben wij eigenlijk allemaal met ons afdwalen en met ons weggaan van God en met hem niet meer erkennen en niet meer bij hem willen zijn, hebben wij hem ook pijn gedaan, omdat de Vader van ons houdt. Maar wat lezen we dan? Dan komt hij tot zichzelf. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, hij begon na te denken. Hoeveel arbeiders, dagloners van mijn vader hebben niet eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. En hij beseft dat hij een fout heeft gemaakt. Hij beseft dat hij verkeerde keuzes heeft gemaakt. Dat is mooi, hè, als een mens tot zichzelf komt. Als je tot inkeer komt. Ik denk dat hij verdriet kreeg over wat hij had misdaan. In het woord berouw zit ook het woord rouw. En als je in de rouw bent, dan heb je verdriet. Dus er bestaat zoiets als verdriet naar Gods wil. Droefenis naar Gods wil. Jezus zei ook, zalig zijn zij die treuren. En er kwam iets van die gezonde, die goede droefheid in het hart van deze jonge man. Want hij besefte gewoon van, ik heb gezondigd. En vanuit dat verdriet besloot hij om terug te gaan naar zijn vader. Maar dan neemt hij zich wel iets voor. Hij zegt dan tegen zichzelf, nou het volgende zal ik tegen mijn vader gaan zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Ik besef dat ik niet zomaar kan terugkomen. Ik kan niet meer als uw zoon door het leven gaan. En dan neemt hij zich voor om zijn vader voor te stellen. Om voortaan lang voor zijn vader te gaan werken. Misschien wel 30 jaar voor zijn vader te gaan werken. Om iets van het vermogen dat hij verkwist heeft, dat hij over de balk heeft gegooid. Om dat weer terug te verdienen voor zijn vader. Dat noemen we een soort schuldenaarsethiek. Dat je vanuit een soort schuld je voorneemt om heel hard te gaan werken om die schuld weg te werken. Hij wil een arbeider, zelfs een dagloner van zijn vader worden. En dan staat hij op en gaat hij terug naar zijn vader. En wat staat er dan? Toen hij nog ver van zijn vader verwijderd was, zag zijn vader hem. En weet je, als wij dit verhaal tot ons door laten dringen. Ik heb geprobeerd iets te schetsen van de grofheid waarmee deze jongen had gehandeld. Het verschrikkelijke wat hij allemaal gedaan had. Hij had ook de naam van de familie door het slijk gehaald. Hij had ook zijn moeder heel veel verdriet gedaan. Hè? Als we even ons er verder in verdiepen. Ik denk dat de vader ook heel veel pijn had geleden. Omdat hij zag dat zijn zoon zijn vrouw had aangedaan. Als het goed is heb je als man je vrouw meer lief dan je kinderen. Ik denk dat het beste wat je kan doen voor je kinderen is je vrouw lief hebben. Je man lief hebben. Dat is het beste wat je kan doen voor je kinderen. Je moet niet je kinderen meer gaan lief hebben dan je man of je vrouw. Maar nu had een van zijn kinderen, had zijn vrouw, die hij het meest lief had, heel erg veel pijn gedaan. En weet je, wij zouden dan denk ik de neiging hebben dat als, Als er zoveel is gebeurd, als er zo'n geschiedenis ligt, als er zoveel brokken zijn gemaakt, als er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden, dit is echt onrechtvaardig geweest, wat deze jongen heeft gedaan, dan denk ik dat het voor ons heel natuurlijk zou zijn dat als wij dan onze zoon weer in de verte terug zouden zien komen, dat we onmiddellijk een soort gereserveerde reactie zouden hebben van, oké, wacht even, daar komt hij weer. Nu moet ik beslissen hoe ik me zal opstellen. En dat we waarschijnlijk zoiets zouden hebben van, we moeten wel eerst even praten, want ik heb met jou nog wel een appeltje te schillen, voordat je weer zomaar ons huis kunt binnenstappen. Ik denk dat dat heel herkenbaar voor ons is. Maar wat lezen we in dit verhaal dat Jezus schetst? En dit is het evangelie. Dit is de boodschap van de Heer Jezus Christus over wie net is gezongen, dat prachtige lied over die genade van de Heer Jezus. Maar dit is hoe hij het evangelie uitlegt. Dat de Vader die deze zoon ziet terugkomen. Op het moment dat hij zijn zoon ziet, is er bij deze Vader van binnen niet een defensieve houding. Niet een gereserveerde houding. Niet een kritische of een veroordelende houding. Maar zodra hij zijn zoon ziet, wordt hij met innerlijke ontferming over zijn zoon bewogen. En dan staat er dat hij zijn gereedschap laat liggen, dat hij zijn werk laat liggen, dat hij alles op dat moment onmiddellijk laat liggen en dat hij zijn zoon tegemoet snelde, dat hij naar zijn zoon toe rende. En op het moment dat hij bij zijn zoon is, dan valt hij zijn zoon om de hals, de omhelzing van de Vader. Ik denk met tranen in zijn ogen dat hij ongereserveerd, vol van liefde en bewogenheid, dat hij huilend zijn zoon om de hals valt. En dat hij zijn zoon kust, ondanks alles wat die zoon heeft misdaan. En dat vind ik zo'n prachtig beeld. Dat vind ik zo'n schitterend beeld van wie God is. En weet je, dan zeg je, dit is toch niet normaal? Dit is toch niet logisch? Dit is toch niet rechtvaardig? Dit is toch niet zoals het hoort? Er ontbreekt toch iets van gerechtigheid in dit alles? Dit kan toch niet zomaar? Maar dit is inderdaad de onlogische liefde van God. Een God die genadig is. En het is wel logisch als je het evangelie begrijpt dat God zijn zoon heeft gegeven. En dat wat betreft die rechtvaardigheid, daar is aan het kruis aan voldaan. Dat hebben we met elkaar gezongen, dat Jezus de eis van Gods wet heeft vervuld. Weet je, de straf die zoon verdiende, die heeft Jezus gedragen aan het kruis. Het oordeel dat die zoon verdiende, het verwijt en de verwijdering van zijn vader die zoon verdiende. En al die straf die hij eigenlijk verdiende en ook de schaamte en de schande die zoon verdiende, dat alles heeft Jezus gedragen aan het kruis. En daarom kon de vader, zijn zoon om de hals vallen. Dat gaat niet voorbij aan de gerechtigheid vanwege Jezus Christus die aan de eis van Gods wet heeft voldaan aan het kruis. Weet je, en dit is zo'n schitterend beeld. Als jij vanmiddag hier zit en je twijfelt of God wel van je houdt. Je twijfelt of God jou wel wil omarmen, wil omhelzen. Dan denk je misschien dat dat afhangt van hoe goed je hebt geleefd. Dan denk je misschien, nou, ik zou hier vanmiddag kunnen zitten met het idee dat God echt van me houdt en dat hij me echt omhelst, omdat ik heilig genoeg heb geleefd. Omdat ik streng genoeg voor mezelf ben geweest. Omdat ik mezelf genoeg heb gedisciplineerd. Omdat ik vroom genoeg ben geweest. Of gelovig genoeg ben geweest. Maar weet je, dat alles is niet waar. Dat klopt niet. Wij zijn allemaal als de verloren zoon. Niemand van ons verdient die liefde van de Vader. Wij zijn allemaal afgedwaald. Wij alle dwaalden als schapen. En God geeft ons een onlogische liefde. Weet je, dat God ons lief heeft en dat God ons omhelst is niet omdat wij het zo goed voor hem hebben gedaan, niet omdat we zo hard voor hem hebben gewerkt, maar omdat Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha en voor ons opstond uit de dood. En het is in Christus dat de Vader je omhelst. Het is in de Heer Jezus Christus dat je met je hele wezen tot in het diepst van je hart mag weten dat God, je schepper en je Vader, van jou houdt. Hij is niet tegen je, maar hij is voor je. Niet vanwege jou, maar vanwege Jezus. En dat is het evangelie. En daarom is de oproep om te geloven in de Heer Jezus. Stel je vertrouwen niet op jezelf. Stel je vertrouwen niet op je levensheiliging. Stel je vertrouwen niet op je gehoorzaamheid. Stel je vertrouwen niet op je zonderloosheid. Want dat is allemaal drijfzand. Stel je vertrouwen ook niet op je innerlijke beleving. Stel je vertrouwen niet op wat er in jou is aan gevoel of bevinding of beleving of ervaring. Kijk niet naar binnen. Maar stel je vertrouwen alleen maar op het volbrachte werk van Jezus Christus. Kijk naar buiten en besef dat God ook jou in zijn Zoon Jezus Christus zo lief heeft zoals deze Vader. En dat Hij jou ook en ons omhelst. En ik wil nog even iets zeggen over dat Hij hem ook kust. Weet je, ik vind dat zo'n mooi idee. Hij kuste hem. Eigenlijk gaat de Bijbel over hoe de Heere God, ondanks die zonde en de rebellie van de mens, voortdurend ook, ja, uitreikt naar de mensen in nood. En hoe de hemel de aarde kust. Bijvoorbeeld toen God zich aan Abraham openbaarde, 4000 jaar geleden. En God tegen Abraham zei, Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. Het land waar vandaag de dag de hele wereld over op zijn kop staat. En de hele wereld zich dag in dag uit mee bezighoudt. 4000 jaar geleden zei God tegen Abraham, ga naar dat land. En dan zei God, ik zal jou zegenen en je zult tot een zegen zijn. Ik zal jou zegenen en in jou zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Op dat moment kuste de hemel de aarde. Toen bijvoorbeeld de heerlijkheid van de Heere neerdaalde in de tabernakel die God aan Mozes had laten zien hoe die gebouwd moest worden. En dat is allemaal gegaan zoals God dat wilde. En toen daalde de heerlijkheid van God neer in de tabernakel. En later daalde die heerlijkheid neer in de tempel in Jeruzalem. En toen kuste de hemel de aarde. En toen Jezus Christus geboren werd, 2000 jaar geleden, uit de maagd Maria. En hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond. Er staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We zingen met kerst, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Toen Jezus is geboren in deze wereld. En niet alleen zijn geboorte, maar ook zijn hele bediening. En de machtige wonderen die hij gedaan heeft. En alle zieken die hij heeft genezen. En demonen die hij uit, hoe mensen bevrijd werden van de duisternis. En doden die hij opgewekt heeft. En toen hij zelf stierf aan het kruis en zelf is opgestaan uit de dood om nooit meer te sterven in het leven van Jezus, heeft de hemel de aarde gekust op een machtige wijze. En daarom zijn er nu honderden miljoenen, zelfs miljarden mensen in deze wereld die vandaag, deze zondag, overal ter wereld, zoals wij vanmiddag hebben gedaan, de naam van Jezus prijzen. Want Hij is de Zoon van God. Hij is de Zoon van God die ons de Vader heeft laten zien. En Hij is de bewijs van de liefde van God. God die zondaars kust en omhelst. En weet je, als wij hier en nu tot geloof komen. Ik heb je net opgeroepen om tot geloof in Jezus te komen. Als je vanmiddag die boodschap hoort. En je kijkt naar Hem. En je beseft dat alles voor je is volbracht aan het kruis. Dat je niks hoeft toe te voegen aan wat Jezus voor je deed. En dat je daardoor welkom bent bij God. En dat Hij, als jij één stap naar Hem doet, als je zoals de verloren zoon tot jezelf komt en beseft, ik dacht zelf wel de maker van mijn geluk te kunnen zijn. Ik dacht zelf wel het paradijs weer te kunnen herstellen, maar ik ben bedrogen uit te komen. Ik wil naar God terugkeren. Ik ga terug naar mijn Vader. Als je één stap naar God doet, dan doet Hij er 10 naar jou toe. En als je dan die roepstem hoort van de Heer, kom tot mij en je komt tot Hem, weet je, dan kust de hemel de aarde in jouw leven hier en nu. En dan word je vervuld met de Geest en de Geest stort de liefde van God uit in je hart. En dat is wat er dan gebeurt. En zo is God. En weet je, straks als Hij komt, we gaan even van helemaal het allereerste begin tot de toekomst. Maar straks als Hij komt, hè, dit is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat Jezus weer gaat komen. Wij prediken het goede nieuws van de wederkomst van Jezus Christus. Dat is onze zalige hoop voor de toekomst. Daar bidden we dagelijks om en daar zien we naar uit. We verwachten niet de dood, maar we verwachten de wederkomst. En de opstanding uit de dood, dat verwachten wij. En als Hij straks gaat komen, dan zal meer dan ooit de hemel de aarde gaan kussen. En daarom is dit beeld van Hij kuste zijn Zoon, is een prachtig beeld van het hele evangelie. Een God die aan mensen geeft wat ze niet verdienen. En dan zal er nog veel grotere heerlijkheid zichtbaar worden in de wereld. En dat is waar we naartoe gaan. En niks en niemand zal dat kunnen dwarsbomen dat gaat gebeuren. Nou, ik heb nu gesproken over de gelijkenis. En ik wil eigenlijk het hele beeld van die gelijkenis vanmiddag nog op 3 manieren toepassen. En het eerste is dat ik dit erover zou willen zeggen, namelijk de hele gelijkenis van de verloren zoon die dan terugkeert naar de Heere God, naar zijn vader bedoel ik, is een beeld van, ik denk dat dat een beeld is dat van toepassing is op Europa en Nederland. Europa is eeuwenlang het meest christelijke continent geweest van de hele wereld. We lezen in de Bijbel al dat Paulus overgaat naar Macedonië. Het beeld van de Macedonische man, kom over en help ons. Op dat moment gaat Paulus, de apostel Paulus, met het evangelie van Jezus Christus naar Europa. Hij gaat dan de grens over van Azië naar Europa. En daarna is het christendom, het geloof in de Heer Jezus als Messias van Israël, is vooral in ons deel van de wereld enorm verspreid. En tot niet zo lang geleden gingen vooral zendelingen ook, hè, ook met het ontstaan van de moderne zendingsbeweging. Dat was allemaal vanuit Europa naar de rest van de wereld. En ook natuurlijk hè, de kerk en de grote kerken en de grote kerkgenootschappen, de Rooms-Katholieke kerk. Weet je, dat is allemaal Europa. En zelfs begin 20e eeuw, als we even nadenken, ook, oh, ik heb het over Europa en ons eigen land. Nou, Europa altijd het meest christelijke continent. Nederland als geen ander land ontstaan uit de reformatie. Nederland is in de 16e eeuw ontstaan. Wij als natie, als land, zijn ontstaan in de tijd van Willem van Oranje. Toen we ons hebben afgekeerd van het katholieke Spanje. En wij hebben gekozen voor de hervormers, met name Johannes Calvijn. En we zijn een Calvinistisch land geworden en de hervormers in de reformatie zeiden, we moeten terug naar de Bijbel. Terug naar de Bijbel. En kort daarna, nadat wij een protestants reformatorisch land zijn geworden, werden we een toevluchtsoord voor veel Joden. Met name uit Spanje en Portugal toen de Inquisitie daar plaatsvond. En er kwamen heel veel Joden naar ons land die nu al eeuwenlang geschiedenis in dit land hebben. En we hebben grote bloeitijd meegemaakt ook. Vanuit die basis, vanuit die identiteit. En zelfs tot in de Tweede Wereldoorlog ging een groot deel van Nederland naar de kerk. Ik geloof dat na de Tweede Wereldoorlog nog steeds, zelfs in de jaren 50, nog 80% van de Nederlanders regelmatig naar de kerk gingen. Maar nu is dat minder dan 20%. En in zeer korte tijd, Europa is heel snel afgedwaald als de verloren zoon. Gisteravond was het Songfestival. Ik heb een heel klein beetje ervan gezien, omdat ik namelijk wilde zien wat er zou gebeuren bij het optreden van Israël. Omdat er natuurlijk een en ander over te doen was. Er waren twee Nederlanders die hebben geprobeerd het podium te bestormen. Terwijl deze jonge dame, die een overlevende is van het Nova Festival, waar 340 jongeren zijn vermoord in een paar uur tijd. 340 jongeren. Zijn vermoord door Hamas op 7 oktober 2023. En zij heeft dat overleefd door zichzelf in te graven onder de lijken van haar vrienden en vriendinnen. Toen heeft deze jonge dame heeft die aanslag van Hamas overleefd. Die stond gisteravond op het podium in Basel. En bij de oefeningen werd ze af en toe uitgejouwd en uitgeschreeuwd. En weet je wel, maar dat is anders, gelukkig is dat niet gebeurd. En ze is zelfs tweede geworden gisteravond. Maar weet je waarom ik dit noem? Omdat dat Songfestival laat zien waar wij als Europa in terecht zijn gekomen. De cultuur. Hoe vulgair het is. Hoeveel naakt er wordt getoond. Hoezeer het gericht is op onszelf. En zelfs satanisch. Er zijn soms liederen die voorbij komen in dat Songfestival. Vorig jaar was er zelfs een act van Ierland waarin ronduit Satan werd aanbeden. Het was gewoon een lof op Satan. Een en al. Nou, dat is Europa. Vandaag de dag. Ik kom veel in het buitenland. Ik ben regelmatig in het Verre Oosten. In India en andere landen. Ik ben regelmatig in het Midden-Oosten. En ik ben vorig jaar twee keer in Afrika geweest. En weet je, wij als Europa, wij worden zo langzamerhand gezien als een continent waar op een idiote manier over sommige dingen wordt nagedacht. We worden gewoon belachelijk gemaakt in andere delen van de wereld vanwege het denken over moraliteit, vanwege het denken over seksualiteit. En vanwege de losgeslagenheid waar we als cultuur in terecht zijn gekomen. De westerse cultuur is een stervende cultuur op dit moment. Waarom? Omdat Europa en Nederland en ook steeds meer Noord-Amerika, Verenigde Staten, God hebben losgelaten. Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon, is absoluut absoluut een woord voor ons deel van de wereld. We beginnen gebrek te lijden. We beginnen ongelooflijk gebrek te lijden. De morele verwardheid is zeer groot. Niemand weet meer hoe die zal leven. Heel veel jongeren lopen vast in het leven, want ze hebben geen moreel kompas meer. De geestelijke nood neemt enorm toe. De psychische nood onder jongeren is gigantisch groot. Er is heel veel psychische nood onder tieners en twintigers en dertigers vandaag de dag. En het heeft te maken met de verloren zoon die weggaat en denkt dat het ergens anders beter is. Maar gebrek begint te lijden. En zo langzamerhand denk ik dat de wal het schip zal gaan keren. Er zijn tekenen dat het anders zal gaan worden. Ik was vanmorgen in een dienst in Bunschoten-Spakenburg. En ook daar werd gesproken over veel jongeren. Ik ben ook blij om veel jongeren hier vanmiddag te zien. Maar er zijn veel jongeren in Nederland nu. Er zijn tekenen dat er onder jongeren, veel jongeren die ook helemaal niets met de kerk hebben van hun huis uit en niks van geloof hebben meegekregen, dat zelfs onder hen er velen zijn die nu zich keren tot God. En die als de verloren zoon terugkeren naar hun vader en de omhelzing van de vader ervaren. En wel houvast vinden en wel een doel in het leven vinden en wel beseffen waarvoor ze bestaan en wel leiding vinden voor hun leven van hoe zullen wij leven en hoe zullen we omgaan met allerlei dingen. En er is geen betere weg dan met God. Er is geen betere weg dan dat je ook zijn woord aanvaardt als leidraad voor geloof en leven. En er zijn gelukkig tekenen van terugkeer naar de Vader. Maar dit is een woord voor Europa en Nederland. Het enige wat ons land kan redden is waar wij vanmiddag hier voor bij elkaar zijn. Namelijk aanbidding. We zijn hier bij elkaar om te buigen voor God. Om Hem te erkennen als de Allerhoogste in ons leven. En om te zeggen, Heere, U willen wij dienen. Weet je, ik zat gisteren op een verjaardag bij mijn schoonzus en zwager. En ik had een gesprek met een vrouw die helemaal niet gelovig is. En toen hadden we het over onze kinderen en ze vertelde ook over haar kinderen en het zoeken van een weg voor beroep en toekomst en opleiding en zo. En dat soms heel moeilijk ook is voor jongeren om daar een keuze in te maken. En toen zei ik even tegen haar, we hadden heel veel herkenning, maar op een gegeven moment zei ik iets wat ze niet kon plaatsen. Want ik zei ook tegen haar van, ja, volgens mij zijn heel veel jongeren ook in de war, omdat er zo ontzettend veel nadruk op wordt gelegd op wat jij wil. En dat had zij ook gewoon gezegd over haar kinderen. Van ja, ze moeten echt achterkomen wat zij willen. En ze had ook iets over zichzelf verteld van, ja, ik heb ook gewoon keuzes gemaakt en heb moeten bijstellen. Want op een gegeven moment wist ik gewoon wat ik wilde. Maar toen zei ik, ja, volgens mij is er ook veel onzekerheid vanwege die nadruk op wat ik wil. En dat sluit ook wel een beetje aan bij deze gelijkenis. Want natuurlijk is het zo dat je ook erachter moet komen wat bij je past. En natuurlijk, er zit wel iets in, maar als christen denk je toch een beetje anders. Als christen denk je niet alleen maar van wat wil ik of wat past bij mij of wat vind ik leuk. Maar als christen heb je toch een andere houding, namelijk, Heere God, wat wilt u dat ik doen zal? En dat maakt het wel anders. Als je die houding hebt van, Heere, ik wil niet vooral op mijn eigen kompas gaan. Niet vooral op het kompas van mijn eigen wil of mijn eigen emoties. Ik wil niet vooral de keuzes maken zoals ik denk dat het goed is. Maar u bent mijn God en u bent mijn raadsman. En u bent degene die mijn leven leidt. Maar dat verstond ze niet. Ik heb er ook niet over uitgeweid. Maar ik merkte wel dat die ene opmerking van mij, wat mijn observatie dus is dat veel jongeren onzeker worden. Omdat er zoveel nadruk ligt op wat jij wil. Dat maakt alleen maar onzeker. En dat het gaan aan de hand van de Vader toch echt wel heel veel meer zekerheid in het leven geeft. Oké, ik wil ook nog iets zeggen over ten eerste voor Europa en Nederland. Ten tweede, het is ook een woord voor de kerk. Heel kort daarover, maar met de kerk bedoel ik niet een bepaald kerkgenootschap. Ik bedoel niet de Nederlands Hervormde Kerk of zoiets, of de PKN-gemeente in Nederland. Met de kerk bedoel ik gewoon de christenheid. In het Engels is er geen verschil tussen het woord kerk en gemeente. Dat hebben we in Nederland, in het Nederlands. Maar in het Engels heb je alleen maar het woord church. En het Griekse woord is ecclesia. Dat is gewoon de gemeente van Christus. En de christenheid in het algemeen, niet een bepaald kerkverband. Maar weet je, er zijn kerken die eigenlijk zijn geworden als de verloren zoon. Dat is eigenlijk al begonnen in de 19e eeuw als ik het heb over de vrijzinnigheid. En ik denk ook dat het waar is dat, dat de vrijzinnigheid en de, het modernisme en nu ook het postmodernisme, wat in onze samenleving kenbaar is, dat dat in zekere zin zelfs in de kerk is begonnen. Want in de 19e eeuw waren het al theologen en dominees die heel kritisch begonnen te worden op de Bijbel. En die zeiden, de Bijbel is niet historisch betrouwbaar. En je kunt dat niet allemaal maar aannemen of zo. En die heel veel twijfels gingen zaaien over het geloof in de betrouwbaarheid van de Bijbel. En daarna zien we dat dan langzaamaan ook doorcijpelt in de samenleving. Ik denk dat er heel veel schuld ligt bij christelijke voorgangers en theologen. En dan is Lucas 15 van toepassing op de kerk. Wij als christenen en christelijke voorgangers en theologen en weet je, wij allemaal. Wij moeten terugkeren naar de Heere. We moeten niet met de wereld meegaan. Er zijn zoveel kerken die eigenlijk meer de boodschap van de wereld verkondigen, ook op het gebied van relatieethiek en moraliteit. Maar je ziet eigenlijk dat kerken die meegaan met de wereld en daarin voorgaan in dat vrijzinnige denken, dat die bestaan nog één generatie en dan zijn ze voorbij. Ik weet dat ik vanmiddag spreek in een gemeente die niet zo wil zijn. En ik spreek meestal in gemeenten die niet die kant op willen. En ik zie bij bijna alle gemeenten waar ik kom, zie ik groeien. Maar dat is gewoon hoe het werkt. De gemeenten die blijven bij het woord van God. De gemeenten die zeggen, de kerken die zeggen, wij willen terugkeren naar de Vader. Wij willen ons onderwerpen aan zijn wil. Wij willen naar hem luisteren. We gaan niet het op onze eigen manier allemaal inrichten en doen. Maar we willen Gods woord aan het woord laten. En dan willen we geen water bij de wijn doen. Dat zijn kerken die groeien. En die hebben toekomst. En er is een overblijfsel in Nederland. Ik zei net, hè, nog maar 20% gaat regelmatig naar de kerk in ons land. Maar er is wel echt een overblijfsel van mensen die wel degelijk de Heere God liefhebben, boven alles. En Jezus Christus onvergankelijk liefhebben. En zijn woord serieus nemen. Net zo goed als dat er in de tijden van Israëls afvalligheid ook een overblijfsel vaak was. En dat overblijfsel was de hoop voor de toekomst. Zo is dat in christelijk Nederland denk ik ook zo. Maar daarvoor is het wel heel belangrijk dat wij ja, tot onszelf komen en terugkeren naar de Heere. En dan zullen we geen gebrek meer lijden als kerken in Nederland. Er is echt hoop voor kerken en gemeenten in Nederland. Als wij terugkeren naar de Heere. En als laatste wil ik het op ons persoonlijk toepassen. Want we moeten niet alleen de gelijkenis van de verloren zoon zien als een gelijkenis die spreekt tot mensen die nog nooit tot geloof zijn gekomen en nog nooit naar de Vader zijn teruggekeerd. Ik denk dat het ook een gelijkenis is die spreekt tot ons als christenen. Hij was immers al een zoon van zijn vader en toch dwaalde hij af. En zo kan het zijn, ook in ons leven, dat we soms moeten constateren dat we zijn afgedwaald van de Vader. Misschien heb je je laten meesleuren door alle drukte in je leven en heb je misschien maar heel weinig echt op God gericht de laatste tijd. Misschien is je hart wat koud geworden naar de Vader toe. En ben je ten diepste van binnen toch eigenlijk gericht op de dingen van een ver land. De andere dingen in het leven waarvan je denkt dat die je gelukkig zullen kunnen maken. En is er wel godsdienst, maar is er geen kracht? Dien je de Heer wel met je lippen, maar is je hart toch een beetje van hem afgedwaald? Dat kan zo zijn. En hoe mooi is het als mensen terugkeren naar de Heer. Een van onze zoons is een paar jaar lang echt van de Heer weg geweest. En dat was niet makkelijk. Maar hij begon ook gebrek te lijden. Hij kwam wel in een crisis terecht en daar ben ik de Heere God heel dankbaar voor. En toen begon de Heere God echt tot hem te spreken. En ik weet niet precies wat er allemaal is gebeurd, maar hij las iets en dat kwam bij hem binnen. En hij hoorde iets en dat raakte hem. En hij luisterde naar een lied. En dat deed wat met zijn hart. En hij begon dat te horen. En uiteindelijk was er een groep jongeren in ons huis. En iets van 20 jongeren van de Evangelische Hogeschool waren bij ons thuis. En hij was daar toen ook. En toen was er een jonge dame uit die groep. En die sprak met hem. En die heeft toen dingen tegen hem gezegd die hij op dat moment moest weten. En dat raakte hem diep. En toen is hij naar zijn kamer gegaan. Gewoon op een middag. En is hij geknield bij zijn bed. En is hij teruggekeerd als de verloren zoon naar zijn hemelse vader. En hij is echt tot geloof en bekering gekomen. Dat is nu alweer jaren geleden. En hij gaat nu in september trouwen. En ze hebben hun trouwkaart net de deur uitgedaan. En voor op de trouwkaart staat, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is zo mooi. Weet je, en voor mezelf is ook dat hele beeld van de omhelzing van de vader. Dat is eigenlijk mijn bekering geweest. Ik zelf in mijn tienerjaren, toen ik nog maar 14 jaar oud was. Het heeft ook een paar jaar geduurd voordat ik echt tot God ben teruggekeerd. Ik heb ook een paar jaar lang gewoon die roepstem van de Heer ervaren. Zonder dat ik echt tot hem terugkwam. Maar op een gegeven moment ben ik gecapituleerd. Op een gegeven moment heb ik gewoon in een moment van gebed, heb ik me echt mijn hart voor hem uitgestort. En heb ik gewoon tot hem gesproken. En heb ik daarmee eigenlijk kenbaar gemaakt dat ik echt bij hem wilde komen. En ik ervoer de omhelzing van de Vader. En ik kwam zoveel liefde van binnen. En ik werd zo overweldigd met een besef van Gods aanwezigheid. En ik wist tot in het diepst van mijn wezen dat God er was. En dat hij me lief had. En dat hij me aanvaarde als zijn kind. Ik was toen 14 jaar oud. Onderschat niet wat God kan doen in het leven van tieners. Mijn leven is nooit meer anders geworden. En ik ben wel afgedwaald. En ik heb heel wat keren ook weer moeten terugkeren naar de Vader. Maar ik wil je gewoon ook persoonlijk oproepen vanmiddag. Denk niet dat het beter is ergens anders. Denk niet dat je gelukkiger zult worden zonder God. Denk niet dat je de architect van je eigen paradijs kan zijn. Je komt bedrogen uit. Je zult gebrek gaan lijden. Er is maar één plek waar je moet zijn. Er is maar één persoon, één vader die jou echt gelukkig kan maken. En dat is je hemelse vader, dat is je schepper. Weet je? En dan mag je zijn omhelzing, daar heb ik het vanmiddag over, de omhelzing van de vader. Daar mag je zeker van zijn. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Weet je? Dan komt er blijdschap, want wat staat er? De vader zegt aan het einde. Weet je, hij behandelt hem natuurlijk helemaal als zoon. Hij doet hem het beste gewaad aan. Hij trekt hem een sandalen aan zijn voeten, want hij is geen slaaf, maar hij is een zoon. En hij krijgt een ring met het familiezegel aan zijn hand. Hij wordt volledig als zoon behandeld. En zo behandelt God ons als zijn zonen en zijn dochters. Niet omdat we dat verdienen, maar vanwege zijn genade in Christus. En dan staat er dat de vader zegt, breng het gemeste kalf en slacht het. We gaan eten en vrolijk zijn. Weet je, vreugde komt in je leven. Ik zou haast zeggen, het feest vindt plaats. Het feest begint daar waar mensen terugkeren naar de Vader. Je hoeft niet een volmaakt leven te hebben om echt blij te kunnen zijn. Je hoeft niet volmaakt gezond te zijn. Je hoeft niet veel geld te hebben. Je hoeft niet populair te zijn. Je hoeft het niet gemaakt te hebben. Je hoeft niet een held te zijn. En het hoeft niet allemaal goed te gaan in je leven om toch diepe, diepe blijdschap en vrede te kunnen ervaren. Want het zit hem niet in die dingen. Maar het enige waar het in zit is de omhelzing van de Vader die ons in zijn Zoon Christus Jezus niet afwijst, niet veroordeelt, niet wegstuurt, maar ons omhelst en ons kust. En dat is de plek waar we moeten zijn. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heer danken in gebed. Vader, we willen u danken, Heer, dat u zo liefdevol en genadig bent, dat u ons niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. We willen u danken, Heer, dat u ons aanziet in uw Zoon, dat we terug mogen keren naar u, ook deze middag, en dat we door u worden ontvangen. Vader, dank u wel dat u liefde uitstort in onze harten door de Heilige Geest. En Heer, daarom zeggen we tegen u, we verlangen naar u. We willen u in ons leven, meer dan geld of genot. En we willen ook afstappen van het idee dat we zelf Heer en Meester zijn van ons bestaan. Maar vanmiddag willen we gewoon terugkeren naar u en tegen u zeggen, o God, u alleen bent de Heer van mijn leven. Heer Jezus, u wil ik aannemen als mijn Heer en Heiland. En dank u Heer dat we zo ook gewoon voor u mogen buigen. En wilt u ons zegenen Heer met dit hart. Wilt u ons zegenen met die blijdschap. Dank u wel dat u volle blijdschap geeft. Omdat u ons lief heeft. En dat we daarom alles aan kunnen. Omdat we weten dat u niet tegen ons bent. Maar dat u voor ons bent. We danken u dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat wat we ook hebben misdaan. Wat we ook aan overtredingen hebben begaan. Welke zonde we ook hebben gedaan, Heer. Dat we vanmiddag ook al die zonden bij u mogen neerleggen. En dat er bij u volkomen vergeving is. Dat u onze zonden in de diepte van de zee werpt. En dat u ze niet meer ziet en ze niet meer gedenkt. Dat ze helemaal weg zijn. Door het offer van uw Zoon. Dank u wel, Heer, voor die oceaan van liefde en genade die u ons geeft. Halleluja. Amen. Amen.